Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
Vanuit Afrika via Italië zien wij veel geldsmokkelaars. Dus wat is dan het profiel bijvoorbeeld? Dat is dan van iemand die keurig gekleed is, een niet Nederlands uiterlijk heeft en snel loopt en door de hal. Dus dat is dan bijvoorbeeld een profiel van een geldsmokkelaar.
Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten, officieren van justitie en rechters praten over strafzaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Laumans en naast me als gebruikelijk strafadvocaat Christian Vlokstra. Welkom Chris.
Zijn je nou Vlokstra?
Nee, Vlokstra.
Oh, sorry, wel, dankjewel Wouter.
Eerst even de huisregels. In deze podcast praten we over definitief afgedane zaken. En vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we ook geen zaken waar Chris bij betrokken is geweest. Chris, jij hebt je in het verleden wel druk gemaakt om etnisch profileren door de politie.
Ja, in verband met de zogenaamde dynamische verkeerscontrole.
Ja, nou, hup, wat is dat?
Nou kijk, de dynamische verkeerscontrole is... laat ik beginnen. Kijk, de politie mag bestuurders van voertuigen controleren.
Ja.
Heb je een rijbewijs, heb je een kenteken, is je auto in goede staat? Dat zijn eigenlijk
controle. 200 kilo vuurwerk in je achterbak liggen?
Nou, dat is weer niet. Kijk, ze hebben gewoon controlebevoegdheden. Die zien op het controleren van de auto en de bestuurder gewoon aan de eisen die de wet daaraan stelt. Mm-hmm. Maar die controle kan natuurlijk overgaan opsporing. Op het moment dat jij iemand controleert en daar blijkt een vermoeden van een strafbaar feit, dan kan controle naar opsporing overgaan. Dat mag ook gewoon. Ik bedoel, als zij iemand controleren, blijkt starnakel dronken te zijn. Ja, dan heb je een vermoeden van strafbaar feit. Maar wat is op een gegeven moment gebeurd? Is dat vanuit, dat is door SWACRI, de afdeling SWACRI Humaniteit van de recherche in Amsterdam is dat bedacht. Die dacht van, nou weet je wat we doen? We gaan die controlebevoegdheden inzetten en van daaruit gaan we eigenlijk opsporing doen. Door te vragen aan bijvoorbeeld mensen van, mogen we je auto doorzoeken? Of het creëren van omstandigheden die mogelijk een strafbaar feit impliceren. Waarom ook? Om op die manier eigenlijk makkelijker auto's te kunnen controleren of er doop of er geld, wapens in liggen. En wat je daarbij zag, dat criteria die gebruikt werden, een van de criteria die daarbij ook gebruikt werden, was bijvoorbeeld etniciteit.
Huidskleur.
Ja. En dat heeft uiteindelijk ertoe geleid, niet alleen maar die huidskleur, maar sowieso de dynamische verkeerscontrole, dat het Hof Amsterdam daar iets van gevonden heeft in een zaak van mijn kantoorgenoot Juliaan de Vries, die ik daar moet benoemen uiteraard, en ikzelf. Positief resultaat, dat die dynamische verkeerscontrole niet meer mocht. Alleen de Hoge Raad heeft daar weer een streep doorheen gezet. En heeft gezegd, het mag wel. En daarbij mag etniciteit ook een rol spelen. Okay. Alleen mag niet uitsluitend een rol spelen. Of in overwegende mate. Wat ik een heel dubieus criterium vind. Maar daar gaan we vandaag denk ik nog wel verder over praten.
Ja, want we gaan naar de zaak. Om illegaal verblijf in Nederland tegen te gaan, controleert de Koninklijke Marechaussee vliegtuigpassagiers, treinreizigers en weggebruikers uit landen van binnen de Europese Unie. En dat noemen we zogenaamde MTV-controles. En MTV, dat staat voor Mobiel Toezicht Veiligheid. En om te bepalen wie ze eruit zouden pikken, keken marechaussees voorheen onder meer naar huidskleur. Twee burgers die werden gecontroleerd stapten samen met mensenrechtenorganisaties naar de rechter. En zij zeiden, dit is discriminatie. We hebben vandaag geen strafrecht in deze podcast, maar we hebben een civiele zaak. En bij ons aangeschoven is de Amsterdamse advocaat Thijs van Aarde van het kantoor Houthof. Welkom.
Dankjewel.
Jij stond deze burgers en organisaties, en er was ook Amnesty International bij, die stond jij bij. Hoe kwam deze zaak eigenlijk bij jou terecht?
Via Pro Bono Connect en via onze Pro Bono Commissie.
Wat is dat?
Dus wij hebben een pro bono commissie bij Houthof en die is gericht op diversiteit en inclusiviteit.
Ja.
En Pro Bono Connect, dat is ze noemen het zelf een clearinghouse. Voor pro bono zaken. Wat Pro Bono Connect doet, is zij brengen vraag en aanbod bij elkaar. Dus als er dus organisaties zijn met een bepaalde hulpvraag,
ja.
Om pro bono bijstand, dan zoekt Pro Bono Connect, die zoekt dan naar advocatenkantoren die kunnen helpen.
Heel even, we kennen Pro Deo bijstand. Wat is Pro Bono bijstand? Pro Deo is dat je het zeg maar eigenlijk gratis doet. Wat is Pro Bono?
Pro Bono is ook dat je het gratis doet. In ieder geval Houthof heeft deze zaak om niet gedaan.
Ja, ja. Oké.
Okay. Nou ja, misschien is het even goed, hè, voor de luisteraar. Kijk, wij weten het wel wat Houthof is. Hè, maar ik denk misschien heel veel mensen niet. Houthof, Buurema nog steeds alleen Houthof.
Houthof.
Houthof. Er is een groot commercieel kantoor op de Zuidas in Amsterdam.
Ja.
Er staan natuurlijk veel bedrijven bij. Hè. Het zijn gewoon kantoren die enorme omzetten hebben en heel veel geld verdienen, laten we eerlijk zijn. Maakt het ver niet uit. Commerciële praktijk. En je zegt eigenlijk, wij hebben zeg maar, binnen Houthof hebben wij een afdeling die zeg maar om niet bepaalde organisaties of personen bijstaat in wat voor zaak dan ook. En dat ziet dan op diversiteit en inclusie. Nou, dat klinkt heel woke, hè? Om het zo maar te zeggen. Maar waar ziet dat dan op allemaal?
Nou ja, bijvoorbeeld deze zaak, de etnisch profileren zaak.
En wat voor zaken nog meer? Zijn er nog voorbeelden te verzinnen?
Veel van het werk dat wij doen, dat heeft ook te maken met het oprichten van entiteiten bijvoorbeeld. Dat is dan meer notarieel. Wij hebben zelf onlangs ook een andere zaak gedaan voor een organisatie die in de Global South duurzame huizen bouwt. Die hadden ook een geschil, hebben we ook op pro bono basis bijgestaan.
Ja.
Hoe is deze zaak begonnen?
Deze zaak is begonnen doordat Robbie, een piloot die woont in Spanje, die vloog in 2015... vloog die van Spanje naar zijn werk. Dat begon in Nederland. En van de 4 of 5 keer dat hij vloog op 16hoven, op Rotterdam The Hague Airport,
ja,
werd hij 3 keer gecontroleerd in het kader van zo'n MTV-controle.
En dan komt natuurlijk mijn vraag, hoe ziet Robbie eruit?
Ja, Robbie is een persoon van kleur.
Ja, ja. Oké, dus en Robbie had eigenlijk zoiets van, dat is niet toevallig dat ik hier zo de hele tijd eruit word gepikt.
Ja, Robbie heeft dat ook gevraagd aan de Marie-José, waarom werd ik er nou uitgepikt?
Ja.
En in één geval kreeg hij helemaal geen antwoord daarop. In een ander geval zeiden ze, je bent de 10e persoon in de rij. En wij controleren elke 10e persoon in de rij. En dat was niet de ervaring van Robbie.
Nee.
En een andere keer werd gezegd, je bent de laatste uit het vliegtuig. Maar dat waren dus de redenen die aan Robbie waren gegeven.
Ja, want dit waren dus zogenaamde die MTV-controles. Hè? En dat is mobiel toezichtveiligheid. Hoe gaat zo'n controle in zijn werk? Want dat heb jij natuurlijk allemaal uitgezocht.
Ja, dus dat zijn controles die zijn gericht op het vaststellen van iemands identiteit, nationaliteit of verblijfsstatus.
Ja.
En dat zijn controles die worden gehouden aan de grens.
Ja.
Dus, en dat kan zijn de wegen, de vaarwegen, de spoorwegen en de luchtwegen. Mm-hmm. Dus je kan gecontroleerd worden op een luchthaven, maar ook als je de grens overgaat via de weg.
En zijn er bepaalde risicoprofielen? Want ik bedoel, je zou zeggen van we letten hier extra op, toch? Dat is het idee, denk ik.
Ja, dus hoe dat begint is dat de Marie-José bepaalde informatie heeft over migratiestromen, migratiefenomenen. Een profiel kan bijvoorbeeld zijn op deze route vanuit bijvoorbeeld vanuit Afrika via Italië zien wij veel geldsmokkelaars. Dus wat is dan het profiel bijvoorbeeld? Dat is dan van iemand die keurig gekleed is, een niet-Nederlands uiterlijk heeft en snel loopt en door de hal. Dus dat is dan bijvoorbeeld een profiel van een geldsmokkelaar. Een ander voorbeeld kan zijn informatie over mensen uit Vietnam die graag de oversteek willen maken naar het Verenigd Koninkrijk. En hoe doen die mensen dat nou? Bijvoorbeeld door in te klimmen in een vrachtwagen. Dus dan is het profiel bijvoorbeeld, we gaan kijken aan parkeerplaatsen om 3 uur 's nachts om te kijken of daar mensen met een Vietnamese uiterlijk rondlopen die proberen in te klimmen in een vrachtwagen om zo de oversteek te maken naar het Verenigd Koninkrijk.
Oké. Robbie vertelt jou dit verhaal van, ik ben een aantal keer uit die stond ik daar gewoon in de rij en werd ik eruit gepikt. Wat was jouw juridische analyse daarvan?
Ja, dus toen Robbie bij ons kwam, toen waren er ook al advocaten van PILP en JCM. Dus
wat is dat? Dat is een ander kantoor.
Ja, Public Interest Litigation Project. Dus deze zaak is bij ons gekomen via een hoop schijven.
Ja, ja.
Dus Robbie die werd geholpen door Radar, een van de partijen in de zaak.
Ja.
En dat is een antidiscriminatiebureau. Meneer Bamenga werd geholpen door PILP.
En wie is meneer Bamenga? Want dat weten we nog niet. Wie is dat?
Dat is ook een persoon van kleur die vloog op Eindhoven Airport en daar werd gecontroleerd.
Oké.
Okay. Maar een piloot ook of een passagier gewoon?
Meneer Bamenga is politicus.
Oké. Okay. Ja. En die vloog van binnen de EU naar de luchthaven.
Ja, werd naar Eindhoven. En daar werd hij gecontroleerd. Ja.
Ja, ja.
Maar mag ik even vragen hoor, even voor mijn beeld. En ik denk ook voor de luisteraar. Kijk, in principe is het natuurlijk zo dat je binnen de EU vrij mag reizen.
Ja.
Hè? En ik zit even zelf te denken, wanneer ik nou binnen de EU bijvoorbeeld op Schiphol ben geweest. Maar dat is wel een lange tijd geleden. Want normaal gesproken kom je aan op Schiphol. Hè, als je vanuit Italië of uit Spanje vliegt. En mag je, als je EU bent, mag je gewoon doorlopen. Word je niet gecontroleerd, ja, toch?
Dat is... Er zijn geen grenscontroles en dat is precies het punt.
Ja, en want ik ben bijvoorbeeld wel een tijdje terug vanuit Suriname gekomen. Nou, dat is sowieso 100% controle, maar dan moet je echt door de hele riedel. Hè? Dan wordt je paspoort gecontroleerd.
Ja, dus daar zullen ze niet staan.
Nee, dus waar het hier om gaat is dat jij vanuit binnen de EU kom je op Schiphol aan.
Ja.
En dan kan je er uitgepikt worden door de Koninklijke Marechaussee.
Ja.
En dan wordt er extra gecontroleerd op, zeg maar, ja, op je gegevens. Of je, welke nationaliteit je hebt, je verblijfstatus, ja, en je identiteit, toch?
Precies, dus je paspoort wordt... Je moet het je zo voorstellen. Er komt een rij uit dat vliegtuig,
ja,
door de slurf in zo'n hal. En dan staan ze daar aan de uitgang van die slurf.
Ja, dat heb ik ook wel eens gezien. Ik ben ook wel... Nu, ik bedenk opeens, hey, dat heb ik ook wel eens gehad.
Ja.
Ik kwam vorig jaar terug uit Venetië. En toen moest ik ook mijn paspoort laten zien. Toen had ik... En toen weet ik nog dat ik tegen die Marocese... Waar slaat dit op, joh?
Ja.
En toen zei hij, nou ja, vanuit Italië vindt veel mensensmokkel plaats of zo. Iets in die geest, zei hij. En daarom werd mijn paspoort gecontroleerd. Maar ik kan me wel herinneren dat ik het eigenlijk een beetje beledigend vond. Dat ik, wat bemoei je mee? En terwijl die mensen doen natuurlijk gewoon alleen maar hun werk. Maar ik weet wel dat ik dacht van, wat is dit voor iets, joh?
Ja, en kan je nagaan hoe dat dan is voor mensen die er veel vaker uitgehaald worden dan jij? Ja.
Maar even over die risicoprofielen. Hè? Want je gaf net het voorbeeld van de geldhandelaar uit Italië. Stel je voor, hè, er is een fenomeen waar bijvoorbeeld echt iets totaal achterlijks. Hè? Dus Vietnamezen die vanuit Italië geld komen handelen, zeg maar wat.
Ja.
Dan kun je natuurlijk zeggen, nou, alle Vietnamezen uit Italië, die gaan we extra controleren.
Ja, alleen je weet niet van tevoren wie de Vietnamese nationaliteit heeft.
Nee, precies. Dus dan zeggen ze, nou, dan gaan we kijken naar een Vietnamese uiterlijk.
Ja.
En als dan een vliegtuig uit Rome komt, ik zeg maar wat, dan gaan we alle mensen die er Vietnamese uitzien in onze ogen, die gaan we eruit pikken en extra controleren.
Dat zou kunnen.
Ja. En dat is, zeg maar, de werking van een risicoprofiel, wat eigenlijk alleen maar ziet op etniciteit en waar je vandaan reist.
Ja, dus... Dus niet alleen maar etniciteit, want het ziet dus ook op waar je vandaan komt.
Ja.
En in die voorbeelden die ik net gaf, was dus ook onderdeel van het profiel snel lopend, keurig gekneed.
Ja.
Dus er zijn meerdere factoren binnen één zo'n profiel.
Ja. En voor de duidelijkheid, ook voor de luisteraar. Kijk, op het moment, als we het over strafbare feiten hebben. Kijk, als het signalement van een dader is dat hij een donkere huidskleur heeft. Dan kan die huidskleur natuurlijk een rol spelen,
zeker,
in de opsporing van die dader.
Ja, ja, ja,
niet uitsluitend, maar dit gaat om controlebevoegdheden. En dat is natuurlijk, daar mag etniciteit en ras gewoon geen rol spelen.
Nee, precies. Dat is wel een goed punt dat je aansnijdt. Het gaat hier niet om dadersignalementen.
Nee.
Het gaat hier gewoon om een discretionaire bevoegdheid om te kiezen wie je wil.
Ja, en te controleren wie je wil.
Ja, zonder dat daar enige verdenking voor nodig is.
Weet je kunt natuurlijk in de huidige samenleving, laten we wel zijn, die heel divers is. Hè, waar vele mensen van vele kleuren zeg maar samenleven. Op het moment dat, zeg maar, huidskleur dan nog een rol gaat spelen, zeg maar, in het toepassen van controlebevoegdheden.
Ja.
Ja, daarvan kun je natuurlijk ook gewoon objectief wel zeggen, ja, moeten we dat willen? Nou, ik denk eerlijk gezegd van niet, omdat je maakt gewoon een onderscheid tussen mensen. Oké, dan om het helemaal helder te krijgen over mezelf, die twee, Robbie en meneer Pansou, zeg maar, die hadden het idee gekregen door meerdere controles die ze gehad hadden, dat zij eigenlijk uitsluitend op basis van hun huidskleur extra gecontroleerd werden.
Ja, in het geval van Robbie, die is inderdaad 3 keer gecontroleerd van de 4 of 5 keer dat hij vloog op 16 hoven. Dus dat is wel... Nou ja, dan ga je toch wel afvragen, wat is hier aan de hand? En voor Bamenga geldt dat hij 1 keer is gecontroleerd. Maar dat hem niet goed is uitgelegd waarom dat überhaupt was.
Ja.
Of de Marechaussee kon dat hem niet uitleggen. En hij dacht, ja, dit is op mijn huidskleur.
Ja.
Heel gek, hè? Maar ik kan me ook wel voorstellen dat als je bij die marechaussee werkt en je krijgt te horen, joh, we zijn op zoek naar, weet ik veel, het voorbeeld van Chris net aan het Vietnamese geldhandelaren, dat je dan niet gaat zeggen van ja, ik ga ook Afrikanen, mensen met een Afrikaans uiterlijk controleren. Hoe zit dat juridisch in elkaar?
Ja, juridisch is het zo en dat je mensen niet verschillend mag behandelen op verboden gronden, zoals bijvoorbeeld ras. En ras dan dus in de juridische zin van het woord, want we kunnen het ook over etniciteit hebben, maar dat is dus een verboden grond om onderscheid te maken. En als je zegt, ik controleer jou wel en een ander niet, dan is dat wat je doet. Je maakt onderscheid en op basis waarvan? Op basis van hoe iemand eruit ziet.
Ja. Maar geldt dat ook zeg maar, de vraag, is het uitsluitend op etniciteit of ras, of is het in combinatie met andere factoren die van belang zijn?
Ja, dat was hier dus een enorm discussiepunt. En ook een van de verdedigingslinies van de staat. De staat zegt, ja, je wordt nooit alleen maar om je etniciteit eruit gehaald. En we zijn dus ook, dat zou heel raar zijn, dat we alleen maar, zeg maar, los van alle andere factoren, dat we kijken naar etniciteit en jou haal ik eruit. Daar zijn we niet mee bezig. Dus dat zegt, de staat, het gaat niet alleen maar om etniciteit. Maar dat neemt niet weg dat etniciteit nog steeds wel een beslissende factor kan zijn in, ja, die mix van factoren.
Thijs, dan lees je helemaal in, zeg maar, in hoe de wetgever er kijkt, hoe de wet in elkaar steekt. Je hebt twee cliënten die hebben een bepaald verhaal. Wat ga je dan gewoon als advocaat, dat vragen we aan de strafadvocaten hier ook, wat ga je doen? Wat ga je praktisch doen om je procedure vorm te geven?
Ja, dus je gaat eerst bekijken hoe zit het juridisch.
Ja.
Nou, daar was onze conclusie al vrij snel, hier wordt gediscrimineerd. En dan de volgende stap is om te bepalen wat je daarmee wil gaan doen. Dus in het civiele recht heb je als eiser, bepaal je de discussie. Jij bepaalt wat jouw vorderingen zijn.
Ja.
Dus we hebben bijvoorbeeld, heb ik geadviseerd, nou ja, je zou kunnen nadenken over schadevergoeding, maar dat daarvoor is al snel, vrij snel niet gekozen. Dat voelde niet passend bij het belang van deze zaak. Iets dat je bijvoorbeeld zou kunnen overwegen is zeggen, nou, al die MTV-controles, die moeten worden afgeschaft. Dat vonden wij niet een haalbare kaart.
Nee.
En waarom was dat geen haalbare kaart?
Nou ja, die MTV-controles, die hebben natuurlijk wel een wettelijke basis. En ja, die controles zelf kunnen in mijn ogen ook uitgevoerd worden op een manier die niet discriminatorisch is. Dus daarom zijn we niet daarvoor gegaan. Maar wat we toch wel vonden, dat we minimaal mochten vragen van de rechter, is een verbod op discriminatie bij de uitvoering van die controles. En dat is dus ook wat we hebben gevraagd.
Jij werkt bij, het kwam net ook even aan de orde, je werkt bij een groot advocatenkantoor. Met hoeveel mensen werken jullie dan aan zo'n zaak op zo'n moment?
Goeie vraag. Het was een heel team. Niet alleen bij ons op kantoor, maar ook Amnesty International was betrokken. De advocaten van PILP, dus het Public Interest Litigation Project. Bij Amnesty zit sowieso heel veel kennis over mensenrechten. Nou, wij hebben ook onze eigen research allemaal gedaan. En bij Houthof hebben wij natuurlijk veel kennis van het civiele recht en het procesrecht en de procedures. Wat moet je vragen? Wat heeft er kans? Wat moet je bewijzen? Dat soort dingen.
Ja, maar ik kan me dan zo voorstellen. Kijk, wij zitten normaal namelijk met strafpleiters hier aan tafel. En die zitten...
In hun eentje.
Nou, niet in hun eentje, maar die hebben dan af en toe met de kantoorgenoten overleg. Maar dit zijn natuurlijk, die heb je gewoon meetings met veel mensen, neem ik aan, de hele tijd.
Zeker. Een van de eerste meetings die ik had, ik denk dat er een man of 20 of zo in de zaal zat om te bespreken. Wow. Wat gaan we doen?
Ja. En wie heeft dan de leiding? Want ik moet een beetje denken aan O.J. Simpson, weet je?
Het is echt zo. Dat
je dan 5-6 advocaten hebt. En dan gaat er op een gegeven moment ook strijd ontstaan. Wie heeft nou eigenlijk de leiding over dit team? In jullie geval.
Ja, nou ja, dus
uiteraard.
Ja. Er werd wel gekeken naar ons om te adviseren over de strategie en over de vorderingen. Dus in dat opzicht waren wij wel in de lead.
Ja.
Maar we hadden het niet kunnen doen zonder de support van Amnesty en alle anderen die betrokken waren.
Ja. En wat daar qua strategie vind ik dat wel een interessante vraag dan. Want je kunt eigenlijk natuurlijk als in een civiele zaak kan je twee kanten op. Hè? Op het moment dat je sterk staat, je kunt zeggen ik ga een kort geding voeren. Hè, tegen de staat om dit te stoppen. Of ik ga voor een bodemprocedure, waarbij je gewoon echt een dagvaarding uitbrengt en het civiele.
Dat duurt eindeloos.
Dat duurt veel langer. Wat zijn daar de afwegingen in geweest?
Ja, we hebben daarover nagedacht. Uiteindelijk hebben we inderdaad gekozen voor een bodemprocedure. Ook omdat we niet alleen maar een verbod wilden hebben, maar ook een verklaring voor recht heet dat dan. Dan kan je dus vragen aan de rechter om uit te spreken dat iets zo is. Dus een verklaring voor recht dat het selecteren op huidskleur bij die controles, dat dat onrechtmatig is.
Ja.
Jegens de gecontroleerde.
Ja.
Dus omdat we dat ook erin wilden hebben, hebben we voor een bodemprocedure gekozen.
Ja. En tijdens al deze meetings, wanneer wist je van, nou, we hebben echt wel genoeg om een zaak te starten. En wat gaf er in de doorslag?
Nou ja, we hadden de ervaringen van Robbie en Mpanzu.
Ja.
We kenden het standpunt van de overheid. We hadden ons ingelezen. Daarmee vond ik dat we genoeg hadden om deze zaak te beginnen.
Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
De Lucid Air is ontworpen en ontwikkeld in Californië. En voorzien van de beste innovaties uit Silicon Valley. Een rijbereik tot 839 kilometer. Ultrasnel laden. En de prestaties van een sportwagen. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum. Of boek een proefrit op lucidmotors.com.
Was jouw juridische analyse dan, hè? Of jullie juridische analyse, dat het zo is dat etniciteit per definitie geen rol mag spelen in die profilering? Ook niet in combinatie met andere factoren? Of kon je hard maken dat het uitsluitend op basis van etniciteit of ras plaatsvond?
Nou ja, de juridische analyse is, als het verschil in behandeling in beslissende mate is gebaseerd op een verboden grond,
ja,
dan is dat sowieso niet te rechtvaardigen. Dan is het verboden.
En kon je dat hard maken?
Ja, want de staat zegt, wij mogen dit doen.
Ja, die betwisten dat überhaupt eigenlijk niet. Dat etniciteit een beslissende rol speelde.
Nee, de staat zegt, die wijst op de andere factoren die er ook zijn. Maar in het geval dat dus, stel, jij en ik lopen door die controle en we worden er niet uitgehaald. En iemand anders die er precies zo uitziet als wij, behalve dan dat hij een persoon van kleur is, die wordt er wel uitgehaald. In zo'n geval is het onderscheid nou eenmaal huidskleur.
Ja.
En dan is het dus dan word je dus verschillend behandeld op grond van een verboden grond.
Nee, maar dan begrijp ik je goed. Is dat eigenlijk in die zin het makkelijk was, is dat de staat niet gewoon erkende dat etniciteit een beslissende rol kon spelen in de selectie van personen, ja, bij de controle.
De staat zei niet met zoveel woorden, het speelt een beslissende rol. Maar de staat zei wel, ja, etniciteit. Want dat was ook het overheidsstandpunt. Hè? De staat zegt wel, etniciteit kan een rol spelen bij de controle.
Ja, maar ja, goed, als je dan kijkt naar het arrest van de Hoge Raad in dynamische verkeerscontrole, wat natuurlijk eigenlijk, ja, een soortgelijke situatie is. Die zegt, ja, etniciteit mag inderdaad een rol spelen. Alleen niet in beslissende mate.
Ja, precies. Dat heeft de Hoge Raad ook gezegd.
Dus heb jij naar het arrest van de zaak van Chris gekeken?
Tuurlijk.
Nou ja, het zat, ja, ons, ja, wel een beetje de weg, ja, vond,
oh,
ik. Ja.
Door de Hoge Raad.
Nou ja, maar goed, je kan die beslissing van de Hoge Raad ook zo uitleggen dat in dat geval er geen sprake was van een verschil in behandeling in beslissende mate gebaseerd op etniciteit. Omdat in dat geval, nou ja, je hebt daar ook nog een auto.
Andere, ja.
Een auto die door een loesje verhuurbedrijf werd verhuurd, ja, geloof ik.
Ja.
Dat weet jij beter dan ik.
Nee, klopt inderdaad. Ja,
ja. Dus wij vonden dat we dat op die manier wel konden uitleggen. Maar belangrijker was dat het Mensenrechtenhof gewoon zegt, ja, een verschil in behandeling dat in beslissende mate is gebaseerd op etniciteit, dat mag gewoon niet. En dat valt gewoon niet te rechtvaardigen.
Nee.
Wat ik zo boeiend vind. Ja, het gaat hoog over, jongens. Want ik moet alle juridische zijden hierbij zetten om dit te volgen. Want bij een strafzaak is het doel van zo'n advocaat iets helder. Hè? Een zo goed mogelijke uitkomst voor de verdachte. Dat is dus strafvermindering of soms vrijspraak. Jullie inzet, wat was die? Afschaf van die controles? Wat was de inzet?
Ja, dus de inzet was een verbod om bij het uitvoeren van die MTV-controles, om daar een selectie te maken die mede is gebaseerd op etniciteit. Gewoon over. Überhaupt. Dus dat de rechter dat verbiedt aan de staat.
En wat ik ook heel interessant vind, is dat je natuurlijk dan tegenover pelsrijke staat. Dus dan Zeker. Heb je twee gigantische juridische...
kolossen.
Howitzers die tegenover elkaar staan. Jij bent het, voor jou is het natuurlijk gewoon another day at the office. Maar hoe is dat? Want ik heb altijd begrepen dat als je tegenover pelsrijken komt staan, nou, dan komt er wat binnen. Want de staat heeft diepe zakken, zeggen ze altijd.
Ja, nou goed, wij bij Houthof zijn wel equally matched, zou ik denken. Ja, hoe is dat? Ja, niet anders dan een andere zaak. Wij proberen gewoon elke zaak optimaal te doen.
Ja, maar goed, het is wel grappig wat jij zegt, hoor. Kijk, het is ook een beetje vanuit onze perceptie, ook die van Wout, omdat jij natuurlijk heel veel met strafrechtadvocaten omgaat.
Ja, daar zie je dus een eenpitter die tegenover de staat, dus die staat tegenover het Openbaar Ministerie.
Weet je nog dat wij het een tijdje hadden over Tim de Greven, die een hele oorlog heeft met het Openbaar Ministerie over het verschoningsrecht. En wat je daaruit kunt leren is dat, kijk, wij als strafrechtadvocaten, als wij tegen Pels Rijken tegenkomen te staan, wat natuurlijk vaak is, zelfs verdachten, ja, dan staan we in ons eentje tegen het grote Pels Rijken, los dat ze groot zijn. Ze hebben veel meer mankracht. He, ze kunnen veel meer dan wij. Maar voor kantoren op de Zuidas is dat gewoon, weet je, dat zijn gewoon dezelfde type kantoren. Alleen zij werken toevallig voor de staat. Dus zij gaan nogal staan van, hey,
zwaargewicht tegen zwaargewicht.
Kom maar op, weet je. En dat is natuurlijk wel, dat maakt het wel mooi, denk ik.
Maar goed.
Thijs is het gewoon another day at the office.
Nou ja, wat ik zeg inderdaad, wij komen wel vaker tegen grote kantoren te staan. Ja. Dus wat dat betreft zijn we daar niet meteen van onder de indruk.
Totaal niet juist.
Nee. Dus wij behandelen elke zaak gewoon zo goed mogelijk. En of dat nou tegen een groot kantoor is of tegen een klein kantoor, dat maakt voor de behandeling van die zaak
maar
niet uit.
Maar hoe werkt het? Jullie brengen die dagvaarding uit, klats.
Ja. Ja.
En dan wordt er niet gebeld vanuit Pelsrijken naar Houthof. Hey jongens, wat flikken jullie ons nou hier?
Goed. Procedureel hoe dit werkt is, dit was ook nog een collectieve actie. Dat is dus een actie voor een grotere achterban. En in dat soort zaken moet je eerst overleg zoeken. Dat hebben we gedaan, dus men wist er wel van.
Ja.
Hoe verloopt dan zo'n zittingsdag? Want ik ben natuurlijk, heb wel eens een kort geding aan mijn broek gehad. Maar hoe verloopt zo'n zittingsdag in dit soort zaken, in zo'n bodemprocedure? Hoe gaat dat?
Dat gaat toch heel veel vooraf volgens mij, of niet?
Dus wij brachten een dagvaarding uit met onze eis.
Ja.
De staat mocht dan reageren, dat hebben ze gedaan. Dat heet dan een conclusie van antwoord.
Ja. Wat stond daarin ongeveer?
Wat ik zei, dat die beslissingen om iemand te selecteren niet alleen maar worden gebaseerd op etniciteit.
En daarom mogen.
Precies. En er werd heel erg uitgelegd. Wat het doel is van die controles en waarom het toch een goed idee is om deze bevoegdheden te geven aan de marechaussees.
En dan ga jij zeggen, nou, dat vinden wij niet.
Precies, dus toen kwamen we op zitting inderdaad. Dat is misschien anders dan in strafzaken. Zo'n zitting duurt 2-3 uur. Dan doen beide partijen hun verhaal. En dan is het wachten op uitspraak.
In principe is dat niet zo anders dan een strafzaak.
Maar de rechter stelt er ook vragen,
zeker,
of niet?
Zeker, ja.
En hoe zit het bij jullie? Hè? Want zij kwamen in de conclusie van antwoord. Was je daar een beetje van onder de indruk? Dat je dacht, nou, dat hebben ze wel lekker in elkaar gezet. Of viel dat mee?
Nou ja, het was een professioneel gemaakt stuk.
Ja.
Het is wel dodelijk.
Het had een mooi mapje.
Professioneel gemaakt stuk.
Ja. Nou ja, dan ga ik ook eens een keer over de ringstoor van het OM zeggen. Nou, ik vind het een professioneel gemaakt ringstoor.
Ja, mooi.
Goed. Maar inhoudelijk.
Nee, maar inhoudelijk, wat kan ik ervan zeggen? Volgens mij alle argumenten die ik zou voeren vanuit hun kant, die hebben zij ook gemaakt.
Ja. Maar dus wat dat betreft was het een prima stuk. Dat is wel belangrijk, want dan zit je dus met een enkelvoudige rechter, of niet?
Meervoudig in deze zaak. Dat zou ik moeten nagaan.
En die stellen dan vragen tijdens zo'n zitting.
Ja.
Kan je nog herinneren hoe dat ging? Dat je daar een beetje, bijvoorbeeld in strafzaak is het zo, dat je ook, dat je een beetje kan voelen aan de sfeer op zitting en hoe de vragen worden gesteld. Dat je denkt, nou, dit kan wel eens de goede kant op gaan van, of juist niet.
Ik vind het zelf heel moeilijk om aan de hand van vragen van de rechters te bepalen welke kant zo'n zaak op gaat.
Ja.
Want volgens mij is het juist zo, als je kritische vragen krijgt en die goed kan beantwoorden, dat die zaak dan in jouw voordeel kan uitvallen. Omdat een rechter dan bij zichzelf nagaat, oké, heb ik genoeg om deze partijen het gelijk
te... Maar was de rechter bijvoorbeeld kritisch in de vraagstelling richting de staat?
Ik kan me dat niet goed herinneren, nee. omdat de zitting in eerste aanleg al best een tijdje geleden is.
Nee.
En we hebben daarna natuurlijk ook een hoger beroep gehad.
Ja. Ja.
Wat ik me ook nog afvraag, is tijdens de gesprekken met cliënten, hè, Kon jij iets voorstellen bij hun gevoel? Of laat ik het anders formuleren. Heb jij ooit wel zoiets meegemaakt dat je vond dat je onterecht gecontroleerd werd?
In Nederland niet. Persoonlijk kan ik me er dus niet zoveel bij voorstellen. Nee. Ik kan me wel voorstellen dat het heel vervelend is als je een persoon van kleur bent en dus steeds maar weer in die situatie terechtkomt.
Ja, want we zitten hier met drie witte mannen op een rijtje. Dus ik vind het ook altijd... heel snel denken van... Ja joh, dan word je een keertje gecontroleerd in zo'n rij. Wat maakt dat nou uit? En dat is natuurlijk voor jouw cliënten was dat helemaal anders.
Ja, maar stel je eens voor op een ander niveau. Hè? Bijvoorbeeld nu, als je bij de Albert Heijn boodschappen doet. Hè? En dan heb je al die zelfscan-kassen tegenwoordig. Ik bedoel, als je gewoon elke keer... van de 5 keer dat jij naar de Albert Heijn gaat... word jij 3 keer gecontroleerd. Weet je, of je nou wit, zwart, bruin, paars of wat dan ook bent. Maar vooral voor de witte mensen. Dan denk je op een gegeven moment... Ik denk toch al bij 2 keer dat ik denk... Why? Waarom ik dan? Zijn mijn boodschappen heel raar of zo die ik hier gekocht heb? Dus op het moment dat jij eruit gepikt wordt ten opzichte van anderen... wat je dus daar ook hebt... dan heb je al vrij snel het gevoel van, hey, dit is vreemd. Op het moment dat jij het idee hebt en het beredeneerde idee hebt... want dat wordt ook gewoon wel erkend door de overheid... dat met name is gestoeld op basis van jouw etniciteit... Mm-hmm. Ja, hoe zou jij je voelen?
Ja, ja je voelt je al gauw tweederangs burger, kan ik me voorstellen.
Ja. Ja. Hoe ging je pleidooi?
Ja, goed, dacht ik.
Ja. En wat was de uitkomst?
Vorderingen afgewezen, dus dat was toch niet goed.
Hoe is het dan eigenlijk in de civiele? Want je hebt dan die zitting. Hè? En dan moet er op een gegeven moment een vonnis komen.
Ja.
Is dat ook 2 weken zoals in een strafzaak?
Nee, dat kan langer duren. Ja. Dat kan wel een paar maanden duren.
En dat was nu ook zo?
Ja, ik zou het moeten nagaan.
Maar je weet van, joh, dan komt het vonnis. Ja. Is dat een spannend moment voor jou? Vind je dat spannend?
Zeker, zeker. En wat het in deze zaak extra spannend maakt... was dat het vonnis mondeling werd uitgesproken.
Oh, ben je gegaan ook?
Zeker, iedereen is gegaan van de coalitie. De 2 burgers en de 4 entiteiten, die zijn allemaal gegaan.
Oh. Ja. En hoe was dat?
Dat was wel een schok. En ja, de verslagenheid was groot.
Ja. Wat waren de overwegingen van de rechtbank? Weet je dat toch?
Ja, de overwegingen waren dat... dus je hebt een aantal stappen die je moet zetten om tot zo'n beslissing te komen. Stap 1 is, wordt hier onderscheid gemaakt? Nou... Daar vond de rechtbank met ons van, nou ja, dat kan gebeuren. En de rechtbank vond dat onderscheid gerechtvaardigd was, objectief gerechtvaardigd. Want dat kan in sommige gevallen, niet in dit geval. Maar de rechtbank vond van wel en daarom heeft de rechtbank onze vorderingen afgewezen. De rechtbank zei, hoe iemand eruit ziet, iemands etnische kenmerken, die hoeven niet, maar die kunnen wel iets zeggen over iemands herkomst en nationaliteit. Nou ja, en... herkomst, dat maakt niet uit voor de controle, want de controle is gericht op het vaststellen van nationaliteit en niet op iets vaags als herkomst. Dus het idee dat je aan de hand van iemands huidskleur kan bepalen welke nationaliteit die persoon heeft, ja, dat is gewoon fout.
Ja. En ik bedoel, dan heb je dus eigenlijk een zeepert gehad. Weet je wel? Ja, zo is het. Nou ja, ja. Ik heb er niet al te lang geleden hebben we er een met het parool gehad. In de civiele procedure heb ik er een. Ik stond toen echt op. Ik weet nog dat ik dat vonnis kreeg. Dus ik dacht, wat is dit? Joh? Dit heb ik nog nooit mee.
Ja, je hebt dat heel rustig opgepakt, weet ik nog wel.
Nee, helemaal niet. Ik ben een heel slechte verliezer. Maar ik heb dan ook gelijk zoiets. Nee, dit moeten we gaan rechtzetten.
Ja.
Had jij dat ook?
Ja, nee, we hadden...
Gaat er dan eerst bij Houten, of wordt er natuurlijk dan eerst een meeting belegd?
Nee, we hadden een meeting. Dus we waren al met z'n allen aanwezig in Den Haag. En we hadden ook al een zaal gereserveerd om na afloop van die uitspraak te bespreken en te bepalen wat we zouden doen.
Ja.
En volgens mij met 1 of 2 uur hadden we wel beslist met z'n allen, hier gaan we tegen in hoger beroep.
Ja, wauw.
Maar het is wel even juridisch inhoudelijk vind ik het wel interessant. Hè? Want wat de rechtbank eigenlijk doet, is dat ze zeggen... kijk, die controles die mogen natuurlijk worden uitgevoerd.
Ja.
Hè? Er zit gewoon een wettelijke basis onder. Dat was nog niet de kwestie. Maar ze zeggen, en etniciteit, ras mag daar een rol in spelen. Alleen in combinatie met andere indicatoren.
Ja.
En niet gebleken is, althans in hun ogen, dat het uitsluitend op basis van ras is gebeurd.
Ja.
Daarmee hebben ze in feite, als we weer de koppeling maken met dynamische verkeerscontrole, hebben ze in feite daar aansluiting bij gezocht. En dat mag dan juridisch kennelijk ook, hè, in de ogen van de rechtbank. Was je daardoor verrast over dat juridische oordeel?
Ja, ik was verrast omdat ik een andere analyse had gemaakt. En omdat ik ervan overtuigd was dat dit dus wel verboden discriminatie was.
Ja, ook zeg maar in de combinatie met de andere indicatoren.
Ja, zeker.
Ja, ja. Ja. Dus daar was die beslissing hoger beroep, die was vrij snel gemaakt.
Precies. Ja.
En hebben jullie toen nog dingen aangepast? Want toen ik in hoger beroep ging, hebben we wat dingen aangepast. Hebben jullie dat ook gedaan?
Nou ja, dus het voordeel van zo'n hoger beroep is dat je wel weet waar bij de vorige rechter de pijnpunten zaten in het verhaal. En wat wij in het hoger beroep hebben gedaan, we hebben nog duidelijker laten zien hoe de rechtspraak van het Mensenrechtenhof is. En die rechtspraak is dus heel streng. Die zegt een verschil in behandeling dat in beslissende mate is gebaseerd op etniciteit, dat is sowieso verboden en daar kan je dus niet rechtvaardigen. Wat de rechtbank dus wel had geoordeeld.
Ja, dus zolang het maar, ook al is het in combinatie met andere factoren, als het in beslissende mate op die huidskleur is of op de etniciteit is, dan is het per definitie verboden.
Ja, als die selectiebeslissing, inderdaad wat je zegt, als die selectiebeslissing in beslissende mate gebaseerd is op etniciteit, ja, dan kan je dat niet rechtvaardigen, is het sowieso verboden.
Ja.
Ja, en dat zijn natuurlijk grote belangen. Want dit gaat over eigenlijk, hè, zo'n zaak als deze gaat eigenlijk over heel veel mensen.
Zeker. Iedereen die de grens overkomt. Ja. En die in de ogen van de marechaussee voldoet aan een bepaald profiel.
Jullie hebben dus in hoger beroep nog duidelijker je punt gemaakt.
Ja.
Wat was de uitspraak in hoger beroep?
Het Hof heeft ons gelijk gegeven en heeft een verbod uitgesproken. Dus het Hof heeft de staat verboden om bij het uitvoeren van het MTV selectiebeslissingen te nemen die mede gebaseerd zijn op etniciteit.
Dat is wel een klinkende overwinning dan.
Zeker.
Dus. Hoe voelt dat dan?
Ja, dat voelt heel mooi. Ja, het geeft veel voldoening om voor zo'n grote achterban iets te bereiken en om zo'n mooi maatschappelijk doel te dienen.
Ja, wanneer was die uitspraak ook weer?
Nou, die was Valentijnsdag.
Ja, 14 februari.
Het werd toen ook echt een historische uitspraak genoemd.
Ja, nou ja, het is ook nogal wat dat de rechter de staat terugfluit op een toch wel beladen onderwerp als dit.
Ja. Is het nou zo dat zeg maar, het Hof heeft geoordeeld dat ik op geen enkele manier etniciteit nog een rol mag spelen zeg maar, bij die controles?
Ja, volgens mij is dat zo.
Ja.
Als je kijkt in het dictum, dus de uitspraak, de beslissing, daar zegt het Hof dat.
Ja.
Het dictum.
Maar dat is verstrekkend. Hè? Is daar überhaupt cassatie tegen ingesteld door de staat?
Nee, de staat heeft daarvan afgezien.
Ja. En heb je dan ook het idee, want kijk, de marechaussee kan natuurlijk zeggen, dat doen we niet meer, maar ondertussen wel gewoon doen, maar niet opschrijven, laat ik het zo zeggen. Is vanuit jullie groep, zeg maar, die hiermee bezig zijn, is nou het idee dat het ook daadwerkelijk opgehouden is?
Nou, Amnesty, dus dat is buiten mijn zicht, want ik ben als advocaat, heb ik deze procedure gevoerd.
Ja, en dat was, volgende.
Nou ja, dat was mijn rol inderdaad.
Ja. Ja.
Maar ik sta wel nog in contact met onder andere Amnesty. En Amnesty heeft mij verteld, dat zij dus wel in contact staat met de politie, de marechaussee, om te kijken hoe nou uitvoering moet worden gegeven aan deze beslissing. En ja, zoals we weten, het kabinet is gevallen een tijdje geleden, dus alles wat met beleid te maken heeft, dat ligt een beetje stil. Maar ik begrijp dat Amnesty dus wel ideeën heeft over hoe die MTV-controles moeten na dit arrest. En dat Amnesty dus daar ook aandacht voor gaat vragen.
Ja, want kan dit arrest, kan dat nou ook gevolgen hebben voor bijvoorbeeld de politie en andere controleorganen?
Ja, zeker. Ja. Het principe dat staat als een huis en dat is niet alleen maar beperkt tot die MTV-controles.
Nee, maar als we dan weer even de koppeling maken met de dynamische verkeerscontrole. Kijk, de vraag die je natuurlijk kan stellen is hoe dit arrest van het Hof in Den Haag in een civiele zaak, waarbij ze zeggen etniciteit, ras mag geen rol spelen in de selectie, zich verhoudt tot zeg maar, het arrest van de Hoge Raad in de dynamische verkeerscontrole, waarin de Hoge Raad zegt, ja, het mag wel, alleen niet in beslissende mate.
Hè, en maar wat is dan beslissende mate?
Nou ja, daar kun je, een vraag over stellen, maar ook zeg maar van ja, hier mag het überhaupt niet en daar mag het wel. Dus
kijk, wat is in beslissende mate? Nou, het antwoord op die vraag is best te geven. Als er een andere beslissing was genomen, als iemand anders was behandeld, in het geval dat hij bijvoorbeeld niet een persoon van kleur was, maar een witte man, dan heb je dus een verschil dat in beslissende mate is gebaseerd op die grond.
Wat gewoon een doorslaggevende factor is geweest.
Precies.
Ja.
Oké, dus dat betekent dus bijvoorbeeld twee Marokkanen op een scooter. Of twee witte jongens op een scooter. Als de afweging dan anders was geweest, dan...
Ja, zouden die witte jongens ook gecontroleerd zijn? Als het antwoord dan nee is, ja, dan heb je dus in beslissende mate...
Ja, en dan denk ik aan de werkelijkheid op straat. Het antwoord daar zou zijn, ja, die hadden we dan ook gecontroleerd. Toch?
Ja, is goed, dat dan niet heel makkelijk te zijn? Dat is het probleem van, zeg maar, van de juridische werkelijkheid en de papieren werkelijkheid en hoe het uiteindelijk, zeg maar, op de werkvloer natuurlijk wordt opgepakt.
Ja, Thijs, is jouw beeld ten aanzien van controles en dat soort, ja, dat zal wel helemaal veranderd zijn van hoe je dat daarvoor had, denk ik.
Hoe bedoel je dat?
Nou ja,
dat je meer bewust was.
Dat je aanvankelijk zeker denkt van ja, ze controleren ze af en toe wat mensen. En het is allemaal wel.
Ja, tenminste, ik had er nooit zo bij stilgestaan voordat ik deze zaak kreeg. Dat is wel waar.
Thijs van Haarden, hoe kijk jij terug op deze zaak?
Nou ja, het was echt een prachtige zaak om te doen. Juridisch heel uitdagend. En het heeft gewoon heel veel voldoening gegeven om iets moois te doen voor een hele hoop mensen. En om Nederland een stukje inclusiever te maken.
Mag ik even een persoonlijk vraagje stellen, Thijs?
Ja, tuurlijk.
Want je doet veel intellectueel eigendom en zo, in je normale praktijk. Nou, dat zijn gewoon de commerciële rechtspraktijk. Is niks mis mee, hè, voor de duidelijkheid.
Net zoals met de strafrecht.
Is ook helemaal niks mis mee.
Is ook niks mis mee.
Ik vraag me dat gewoon af. Hè, omdat je hier natuurlijk echt met een maatschappelijk ding zit. En je hebt uiteindelijk het goede resultaat behaald. Dat gaf veel voldoening.
Ja.
Wat geeft nou meer voldoening? Zoiets? Of...
Kijk, dat is nou een mooie gewetensvraag. Ik vind het allebei leuk. En die combinatie, die afwisseling, die maakt het echt mooi.
Ja. Ah, kijk.
Juridisch antwoord.
Ja, juridisch antwoord, mooi. Thijs van Aarden, enorm bedankt voor dit verhaal en je komst naar onze studio.
Ja, graag gedaan.
Dit was Napleit. Mijn naam is Wouter Laumans. En naast me zit co-host advocaat Christian Vlokstra. Als u zich abonneert op deze podcast, dan bent u direct op de hoogte bij een nieuwe aflevering. En we zouden het heel leuk vinden als u een recensie achterlaat. Tips kunt u sturen naar napleit@bnr.nl. Verder zijn we te volgen op X en Instagram. Dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.
Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.